Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
Hallo, mijn naam is Mark Liffman, misdaadreporter bij Het Nieuwsblad.
En ik ben Nathalie Delporte, producer bij dezelfde krant.
En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
En vandaag hebben we het over David Polvliet, de man die 3 jaar geleden werd doodgestoken. Zijn nabestaanden kregen onverwacht te horen dat 2 van zijn belagers de gevangenis mochten verlaten. Dag Mark.
Dag Nathalie.
Ja, het is speciaal, hè?
Het is wel een beetje een bijzondere aflevering.
Ja, dit, ja. Ja, ik heb al op veel stemmen van Assise stoelen gezeten, maar nog niet met stem erin.
Nee.
Waar zijn ze? Waar is Pieter? Waar is Cedric?
Ja, Pieter en Cedric die waren deze week verhinderd om een podcast op te nemen, omdat ze heel druk bezig waren met verslaggeving voor onze krant. Mm-hmm. En dat is, ja, voor 1 keer zijn ze er niet bij. En mag even hun stoel innemen? Ook plezant.
Allee, dan, dat zijn wel grote schoenen om te vullen, maar we doen ons best.
Komt goed.
Oké, Mark, over welke zaak gaan we het vandaag hebben?
Maar ik moet zeggen, in de Vlaamse Assisenzalen was het deze week eigenlijk behoorlijk stil. Mm-hmm. Of zeg maar volledig stil, want eigenlijk loopt er in Vlaanderen geen Assisenproces deze week. Mm-hmm. Wel aan de andere kant van de taalgrens, in Henegouwen, liep wel daar start eigenlijk maandag een Assisenproces. Tegen een man die wordt beschuldigd van doodslag op zijn eigen echtgenote. Net op het moment dat in de slaapkamer 4 kinderen lagen te slapen.
Dat was in Moeskroen, als
ja,
ik
dat was in Moeskroen, dat klopt. En dat is een proces dat een kleine week gaat duren. Maar we hebben ervoor gekozen om het deze week over iets anders te hebben.
Ja, we zeiden het bij het begin al, we gaan het hebben over de zaak rond David Polvliet.
Mm-hmm.
Nu, dat is een zaak die pas in de toekomst voor het Assisenhof in Gent beslecht zal worden.
Vermoedelijk voor het Assisenhof zal beslecht worden. Het gaat inderdaad over de tragische dood van David Polvliet. Dat is een dossier dat iedereen wel, denk ik, kent bij naam. Mm. Want David Polvliet is een beetje... Zijn dood is een beetje een symbooldossier geworden voor wat de gevolgen kunnen zijn van gaybashing.
Ja.
David Polvliet was een homoseksuele man en hij werd bijna exact 3 jaar geleden, was dat, in maart 2021, werd hij doodgestoken in een parkje in Beveren.
Ja.
En hij werd een beetje na zijn overlijden het gezicht van gaywashing. Tot het moment waarop dat steden en gemeenten eigenlijk na zijn dood echt wel een statement wilden maken van dat homohaat niet kan.
Mm-hmm.
En ze hebben dan bijvoorbeeld regenboogvlaggen uitgehangen aan de steden en gemeenten. Echt wel om een vuist te maken tegen homohaat en geweld.
Ja, dat herinner ik me inderdaad nog levendig. En waarom moeten we het dan deze week per se over dit dossier hebben?
Wel, omdat er toch wel een zeer opvallende wending in het onderzoek is gekomen. Na het overlijden van David Polvliet kon de politie eigenlijk al vrij snel 3 daders identificeren. En het gaat om 3 tieners. Hè. 2 van hen waren 17 op het moment van de feiten, eentje was 16. Maar zij worden ondertussen als volwassenen behandeld. En zij zaten in de gevangenis, tot voor kort, in afwachting van een vermoedelijk assistentie. Proces. Maar een week geleden kregen de nabestaanden van David Polvliet ineens iemand van slachtofferhulp voor de deur met een droge melding dat eigenlijk 2 van die 3 daders de voorbije weken hun cel hebben mogen verlaten en dat zij ondertussen terug vrij zijn, zelfs zonder dat ze nog een enkelband moeten dragen.
Dat lijkt mij voor die nabestaanden toch een bittere pil om te slikken.
Ja, en voor hen is dat zeker zo en zij konden hun verontwaardiging erover ook niet wegsteken afgelopen week. Bij monden van hun raadsman Thomas Giedis liet hij dat ook wel weten dat ze dat enorm betreuren, dat het eigenlijk zo lang duurt voordat er echt een proces komt, of voordat er een assiseproces komt, waardoor dat zij dus wel ondertussen op vrije voeten zijn gesteld. Nu, voor alle duidelijkheid, het is niet omdat ze nu zijn vrijgelaten, die 2, dat die ook vrij uitgaan. Integendeel, ze riskeren zelfs nog veel meer. Want afgelopen woensdag moesten 2 van die 2 vrijgelaten tieners, die moesten nog eens voor een andere zaak voor de rechtbank verschijnen voor het Gentse Hof van Beroep.
En waarvoor was dat dan?
Wel, ja, dat is eigenlijk wel zeer cynisch, omdat ze 4 dagen voor de feiten, voor de dood van David Polvliet, ook een ander slachtoffer hebben gemaakt. Ja. Met echt wel dezelfde modus operandi, dezelfde intenties. Alleen heeft die man het enige geluk gehad dat hij het vandaag wel nog kan navertellen.
3 tieners, 2 van 17 en 1 van 16, zijn opgepakt in verband met de moord op een man van 42 in een park in Beveren. Op sociale media en elders regent het massa's geschokte reacties, omdat er vermoedens zijn dat homohaat het motief was voor de moord. Zeker is dat nog niet. Het parket zegt dat alle pistes nog onderzocht worden.
Mark, we hoorden hier een fragment uit het journaal, daags na de feiten op David Polvliet. Neem ons misschien eens mee naar dat moment zelf. Wanneer gebeurde dat precies?
Voor de feiten moeten we terug naar zondag 7 maart 2021, om precies te zijn, dus 3 jaar geleden. En het was een wandelaar die toen eigenlijk de vreselijke ontdekking deed. Hij was aan het stappen in het park Hof ter Welle, dat is in Beveren, Oost-Vlaanderen. En hij zag in de bosjes van dat park, zag hij daar plots het lichaam van een man liggen. Nee. En dat bleek dus later om David Polvliet te gaan. Dat is een man van 42 uit Sinai, een dorpje daar in de buurt. Nee. En David Polvliet was een alleenstaande man, hij was kraanman van beroep. En tijdens dat weekend werd hij dus dood aangetroffen in dat park.
Door een wandelaar, en die heeft dan, veronderstel ik, onmiddellijk de politie gebeld.
Ja, de hulpdiensten die waren snel ter plaatse, maar die konden niets meer doen. Het slachtoffer bleek overleden aan die mesteken. Vooral die ene mesteek aan zijn been was eigenlijk, heeft hem dodelijk geraakt, omdat bij die verwonding is een slagader geraakt. Echt? En een vitale ader, waardoor David Polvliet daar... In dat park is doodgebloed, nog voordat er iemand hem kon redden.
Helemaal alleen.
Ja.
We hoorden in het fragment wel vertellen dat er kort na die feiten al 3 tieners zijn opgepakt, die dus iets met zijn dood te maken hebben.
Ja, en dat is bijzonder snel. Hè. Het gaat dus inderdaad om 3 tieners die 16, 17 jaar waren op dat moment. En het onderzoek van de politie leerde al vrij snel dat David Polvliet dat weekend op zaterdag bewust naar dat park ging. Omdat hij had daar iemand leren kennen via Grindr. Hè. Grindr is zo'n dating-app zoals Tinder, maar dan voor homoseksuele mannen.
Ja, dus hij had een afspraakje met iemand daar, een date in dat park.
Voilà, dat dacht hij toch. Maar wat hij niet wist, is hij komt daar aan in dat park. Maar daar is niet de persoon met wie hij dacht dat hij afgesproken had op Grindr. Integendeel, blijkbaar ging het om een vals profiel. Dus hij arriveert daar in dat park. En daar stond dus niet iemand te wachten dat hij dacht, maar wel 3 minderjarige jongens.
Die jonge gasten, die hebben hem dan... dat weekend duidelijk naar daar gelokt? Voor de grap? Of?
Ja, we moeten natuurlijk afgaan op wat die tieners daar zelf later over verklaard hebben, want David die kan het niet meer navertellen. Mm-hmm. Maar zij hebben dan in hun verklaringen gezegd dat zij David Polvliet, hun zogenoemde date dan op Grindr, dat zij die via berichtjes vooraf in de waan lieten dat hij die zaterdag, die bewuste zaterdag, in het park tegen betaling van €50 seks zou kunnen hebben met een jongen van 15.
Dus ze beschuldigden hem ervan een pedofiel te zijn.
Daar komt het wel op neer, Dus naar eigen zeggen wilden ze David Polvliet exposen. Hè. Ze wilden hem zogezegd een lesje leren, ze wilden hem beroven. Ja. En ze haalden hun inspiratie daar bij zogenoemde pedojagers.
Ja, dat was vooral een Nederlands fenomeen, herinner ik me.
Ja, dat is een paar keer in het nieuws gekomen in die periode. Dus dat pedojagers zijn eigenlijk mensen die vinden dat de politie niet adequaat genoeg handelt om zeg maar kindermisbruikers op te sporen en te laten vervolgen. En die pedojagers die nemen dan een beetje het heft in eigen handen door bepaalde mensen naar een plek te lokken en hen daar te bedreigen.
Groepjes mensen die jagen op pedofielen. Het gebeurt de laatste tijd steeds meer. En er verschijnen ook filmpjes van de jacht online.
Opnieuw lijkt het erop dat pedojagers hebben toegeslagen. Dit keer in Goes. Een man is daar zaterdag mishandeld door een groep jongeren. Er zijn steeds meer van zulke incidenten met pedojagers. Ze lokken pedoseksuelen met nepafspraakjes en pakken ze soms keihard aan.
En dat was dan ook hun intentie met David Polvliet?
Dat hebben ze toch verklaard. Dus aan de politie hebben ze dan gezegd van kijk, we wilden eigenlijk David Polvliet letterlijk op de knieën krijgen in dat park en hem voor de camera zich laten excuseren voor zijn vermeend gedrag. En de bedoeling was effectief dan om die beelden dan online te verspreiden. Maar waar ze geen rekening mee hebben gehouden, zo zeggen ze toch, David Polvliet zou zich op dat moment stevig verzet hebben.
Oké, dus hij ging in de verdediging, kwam tot een schermutseling.
Ja, ik denk dat hij inderdaad in verdedigingsmodus is gegaan en blijkbaar kwam het dan tot duwen en trekken. En één van de daders, één van de 3 tieners, zou een mes hebben bovengehaald. En op dat moment heeft één van die 3 tieners, dus David Polvliet, in het dijbeen gestoken, waarbij dus die slagader werd geraakt. En David Polvliet, daar ter plaatse is doodgebloed.
Oké, Mark, wat ondertussen wel duidelijk is, David Polvliet stierf daar in dat park in Beveren een zeer eenzame dood. Misschien moeten we hem ook even een gezicht geven. Wat voor persoon was hij eigenlijk?
Oh, ik heb dat kort gezegd. Dus hij was een veertiger die kraanmachinist van beroep was. Hij was de zoon van een landbouwersfamilie in, uit Sint-Kruiswinkel. Dat is een deelgemeente bij Gent. Ja. En hij was jaren geleden al naar Sint-Niklaas verhuisd, waar hij dan in het dorpje Sina is gaan wonen. Ja. Dus ja, hij was een alleenstaande man. Hij woonde samen met zijn hond Marley. Eigenlijk was hij een heel rustige, onopvallende man. Mm-hmm. Niet echt een uitgaanstype. Wel iemand die alcohol afzwoer. Iemand die vooral hield van hardlopen. Iemand die van familiefeestjes kon genieten. Ja, mensen die hem kennen, die omschrijven hem eigenlijk als een zeer eenvoudige man, maar met een groot hart.
Ja, en hij was in die periode al een tijdje vrijgezel.
Ja, dus volgens zijn vrienden had hij af en toe wel een keer een date met mannen die hij dan via Grindr ontmoette. Mm-hmm. Nu, je moet weten, we spreken over 2021. Dat was
corona.
Volle bak corona-periode, inderdaad. Voor singles was dat niet zo makkelijk om mensen te leren kennen. De clubs waren gesloten, ik kon ook niet naar andere ontmoetingsplekken gaan. Dus het is niet zo verwonderlijk dat heel wat single homoseksuele mannen op dat moment naar Grindr gingen om contacten te leggen.
Maar in plaats van een date te hebben, werd hij die fatale dag dus belaagd door 3 jonge aanvallers.
Ja, en een van die verdachten, dat is een jongen van 17 uit Antwerpen, die is de ochtend na de feiten zelf naar de politie gestapt om zijn betrokkenheid bij de dood van David Poofliet
te bekennen.
Ja, voilà. Het gaat om een fanatieke bokser. En hij werd onmiddellijk voorgeleid bij de onderzoeksrechter en in de gesloten instelling van Everberg geplaatst. Ja. En eigenlijk een paar uur later, de zondagnacht, hebben ook die 2 andere verdachten, die 2 andere tieners, hebben zich dan ook spontaan gemeld bij de politie. Dus een moeilijk politieonderzoek was dat eigenlijk dus niet. Die 2 andere tieners komen uit de deelgemeentes van Beveren, uit Verrebroek en Kieldrecht. En over de feiten zelf zeggen zij vooral van, kijk, het was echt niet de bedoeling om die man te doden. Mm-hmm. Ja, het klopt, we hadden een mes bij op dat moment, maar wij wilden hem daar eigenlijk alleen maar mee bang maken.
En we zijn ondertussen 3 jaar verder en vorige week kregen de nabestaanden dus plots het nieuws dat 2 van die 3 jonge daders ondertussen zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Ja, Mark, dat moet je wel even uitleggen, want je zei net dat minstens 1 van hen door de jeugdrechter was opgesloten in een gesloten instelling.
Ja, ik snap dat het misschien wel verwarrend is. Nu, het is eigenlijk zo, dus de 3 tieners, op het moment van de feiten waren ze nog allemaal minderjarig, mm-hmm. 16, 17 jaar. En zij verschenen daarom eerst voor de jeugdrechtbank, voor de jeugdrechter. Ze zijn dan een tijd opgesloten door de jeugdrechter in een gesloten instelling. Wel opmerkelijk, 1 van die 3 is in die periode ook nog ontsnapt uit een instelling, uit de instelling uit Wingenen. Ja. Is dan een paar dagen later samen met een andere ontsnapte minderjarige nog teruggevonden in een hotel in Blankenbergen.
Zaten even aan de zee.
Voilà. Maar goed, dat is eigenlijk volledig terzijde. Maar in de afgelopen 3 jaar, dus ze zaten dan weer terug opgesloten, maar in die afgelopen 3 jaar is er eigenlijk veel veranderd.
Maar wacht, ze zaten niet meer in een instelling op het einde, wel in de gevangenis?
Ja, het is eigenlijk zo. Dus doorheen het onderzoek heeft het parket gevraagd om de 3 tieners uit handen te geven.
Uit handen geven?
Ja, dat is een juridische term, uit handen geven. Mm-hmm. Het is eigenlijk zo, het komt erop neer, jeugdrechters kunnen minderjarige daders geen gevangenisstraffen opleggen. Ze kunnen wel maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het plaatsen in die gesloten instelling. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als de minderjarige in kwestie, als die 16 jaar is en of ouder, en die pleegt een heel zwaar misdrijf, dan kan het ook zijn dus dat de jeugdrechter hem uit handen geeft. En dat wil dan eigenlijk zeggen dat die minderjarige als een volwassene berecht wordt, omdat de feiten, omdat de jeugdrechter dan, of het parket van oordeel is, dat de feiten eigenlijk zo ernstig zijn, zo zwaar zijn, en dat ze er eigenlijk van uitgaan dat die jongere eigenlijk niet echt meer heropvoedbaar is.
Oké, en dat is hier dan met die 3 tieners dus ook gebeurd?
Ja, inderdaad. Dus het parket heeft dat gevraagd om die tieners uit handen te geven. En de jeugdrechter is daar ook in meegegaan. Dus dat toont natuurlijk wel de ernst van de feiten aan. Want uit handengeving is eigenlijk
gebeurt dat vaak? Nee. Ik wou net vragen.
Nee, dat is eerder uitzonderlijk iets. Ik heb eens gekeken in de statistieken en het blijkt dat er pakweg op een jaar tijd dat er een 40-tal jongeren uit handen worden gegeven. Mm-hmm. Nu, dat is ook niet iets waar men over 1 nacht ijs wil gaan, want dat is natuurlijk zeer drastisch, de gevolgen voor zo'n jongeren. Want er is natuurlijk een verschil als je dan in de gevangenis belandt of niet. En de jeugdrechter moet zo'n beslissing natuurlijk ook altijd grondig motiveren. Er moet een expertiseverslag komen van een psychiater, er moeten rapporten van opvoeders uit die instellingen en zo bestudeerd worden. Mm-hmm. Dus men gaat daar niet lichtzinnig over.
Kan je zo nog eens een voorbeeld geven van zo'n zaak?
Ja, goh, een bekende zaak waarin het bijvoorbeeld nog gebeurd is, is met de daders die Joe van Holsbeek hebben om het leven gebracht in 2006.
Dat was die tiener in het station van Brussel,
ja,
die met een mes in de borst werd gestoken omdat hij zijn MP3-speler niet wou afgeven.
De MP3-moord, hè, zo noemden ze het destijds. Nu, inderdaad, Joe van Holsbeek is om het leven gebracht door een jongen van 17 die dan de fatale mesteken heeft toegediend. En die tiener is ook uit handen gegeven destijds en hij moest zich dan wel voor een assisehof verantwoorden voor roofmoord. En ik kreeg uiteindelijk 20 jaar cel. Nu, dat is misschien ook wel een belangrijke en interessante kanttekening bij zo'n uithandengeving. Wie als jongere uit handen gegeven wordt en die moet dan toch als volwassene berecht worden en hij riskeert een assiseproces, dan riskeert hij op zo'n assiseproces maximum 30 jaar cel voor moord. Terwijl dat bij een gewone volwassene is dat dan, ja, we weten, is dat altijd levenslang.
We beginnen in Dendermonde. Daar is vandaag beslist dat twee minderjarige verdachten van de moord op David Polvliet als volwassenen berecht zullen worden.
Ja, dat is natuurlijk voor hem een ganse boterham. En ik zeg het nogmaals, hij was veel, veel liever onder het jeugdrecht gebleven.
Heeft hij spijt van wat er gebeurd is?
Ja, natuurlijk heeft hij spijt van hetgeen wat er gebeurd is. Het was ook nooit de bedoeling dat er iemand het leven zou laten, maar helaas is het anders gelopen.
Mark, we hoorden hier Dirk de Maarschalk, de advocaat van een van de tieners, die op een dag mee zal terechtstaan voor de dood van David Polvliet. Weten we eigenlijk meer over wie die jongeren precies zijn?
Nathalie, wat altijd zo wel het geval is, als het over minderjarigen gaat, dan zijn ze bij politie, parket, bij justitie eigenlijk to court zeer voorzichtig met het geven van informatie. En dat is ook wel logisch. Hè. Het zijn minderjarigen. Het is niet echt wenselijk voor hun verdere toekomst dat dan te veel details worden bekendgemaakt. Nu, hun namen zijn natuurlijk wel bekend bij onze redactie. Maar hier in deze zaak hebben die tieners in kwestie het zichzelf wel een beetje aangedaan dat er toch meer over hen bekend is geraakt.
Hoezo?
Wel, ja, die drie tieners, hè, die dus verantwoordelijk worden geacht van de dood van David Polvliet, die pleegden 3-4 dagen voor zijn dood gelijkaardige feiten.
Oei.
Weliswaar zonder dodelijke afloop, maar misschien had het ook toen wel zeer fout kunnen aflopen.
Dat past dan binnen dat verhaal van dat pedo-jagen?
Ja, dus dat was in augustus 2023, vorig jaar dus, vorige zomer, stonden die tieners ook al terecht voor de correctionele rechtbank, omdat zij die werden beschuldigd toen van bedreiging en afpersing van een ander man. En het valt echt wel op, de modus operandi was identiek zoals bij David Polvliet.
Ze lokten hun slachtoffer dan ook via Grindr?
Ja, ze hebben dus dat andere slachtoffer, die andere man, hebben ze dan gelokt naar een afgelegen veld in Kieldrecht, was het deze keer, dus niet in Beveren. Mm-hmm. Maar ook daar werd die man gegijzeld, vernederd. Het hele gebeuren werd ook door een van de tieners op beeld vastgelegd. Mm-hmm. En op het proces werd ook wel duidelijk waarom, want de procureur zei dat die jonge daders met die beelden op sociale media eigenlijk echt punten wilde scoren om hoger op de criminele ladder te geraken, door die beelden dan zoveel mogelijk te verspreiden. Bovendien kreeg het slachtoffer toen ook doodsbedreigingen van je mag zeker geen aangifte doen bij de politie.
Oké, dan kan ik me voorstellen dat je dat ook niet meteen doet, maar hoe is die zaak dan wel aan het licht gekomen?
Ja, omdat die man, dus na de dood van David Polvliet, heeft die man dan toch beslist van kijk, ik heb hier eigenlijk hetzelfde meegemaakt, ik ga mij toch ook aangeven bij de politie. Allee, klacht indienen bij de politie van de feiten op mij. Waardoor dat die drie tieners dus wel geïdentificeerd konden worden en ook al berecht konden worden op een eerder correctioneel proces. De rechtbank heeft hen toen ook veroordeeld. Een van hen kreeg 3 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel. Twee anderen kregen, ik denk, 24 maanden en 40 maanden cel. Ook wel een deel met uitstel en zo.
Ja.
Maar de voorzitter sprak toen wel van bijzonder zware feiten en ook wel over een compleet gebrek aan normbesef.
Dat is wel het minste wat je kan zeggen, denk ik.
Ja, maar het parket vond die straffen dus blijkbaar niet zwaar genoeg. En daarom zijn ze in beroep gegaan. En begin deze maand is een van die bendeleden, een van die tieners, is al eens voor het Hof van Beroep in Gent verschenen. En toen werd er 50 maanden effectief tegen hem bevorderd, dus nog meer. Twee anderen die ook verdacht worden, dus die vrijgelaten zijn ondertussen voor de dood van David Polvliet, die stonden afgelopen woensdag opnieuw terecht. En ook zij riskeren voor die geweldfeiten dus nog een extra zwaardere straf.
Mark, even resumeren misschien. De drie jonge daders die betrokken waren bij de dood van David Polvliet, die pleegden eerder al gelijkaardige feiten. En de feiten zijn zo ernstig dat ze als tieners uit handen zijn gegeven. En ze riskeren dus een assiseproces.
Ja, blijkbaar is het onderzoek is eind februari volledig afgerond. Het dossier is ondertussen ook overgemaakt naar het parket. En het parket moet nu een eindvordering opstellen, heet dat dan. Ja. Om te zien wat ze met die tieners willen doen. Maar de voornaamste mogelijkheid is dus ja, een assiseproces. Daar gaan de nabestaanden toch ook van uit. Het is wel een beetje af te wachten, ja, wat voor kwalificaties zal het dan zijn. Die tieners zijn de voorbije 3 jaar altijd in verdenking gesteld wegens moord. Dus dat is dan de voorbedachtheid van de feiten. Maar zelf, ja, we zeiden het al, zelf zeggen ze van ja, we wilden eigenlijk alleen maar die persoon bang maken. Dus zij zeggen van wij hebben nooit de intentie gehad om hem te doden.
Dan neigt dat naar doodslag.
Ja, dat zal misschien een beetje de inzet van het proces zijn. Nu, wanneer dat proces er komt, dat is voorlopig koffiedik kijken. Het dossier heeft de voorbije 3 jaar wat vertraging opgelopen, omdat één van die tieners, die komt uit het Antwerpse, die 2 anderen uit Dendermonde, die moesten in Dendermonde verschijnen. En ja, er is op andere momenten beslist wanneer ze dan uit handen werden gegeven. Okay. En dat heeft het dossier een beetje vertraagd.
Ja, ja, maar in afwachting van dat proces zijn 2 van die 3 daders dus wel op vrije voeten.
Ja, dat is het onverwachte een beetje. Mm-hmm. En eind vorige maand liet de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent heeft dan een eerste verdachte vrijgelaten. En vorige week kregen dan de nabestaanden te horen dat dus ook een tweede verdachte onder voorwaarden naar huis mocht. Mm-hmm. Ze hebben wel voorwaarden opgelegd gekregen. Maar
geen enkel band?
Nee, geen enkel band. Enkel de man die David Polvliet heeft echt doodgestoken. Mm-hmm. Enkel hij zit voorlopig nog in de gevangenis.
Ja, de messentrekker.
De messentrekker, ja.
Maar dat die 2 nu vrij zijn, betekent toch niet dat ze helemaal vrij uitgaan?
Nee, absoluut niet. Hè. Dus de verwachting is wel dat er een assiseproces zal komen. En als zij voor assise verschijnen, dus riskeren ze nog steeds een jarenlange gevangenisstraf. Hè. We zeiden het al, in principe maximaal 30 jaar. Dus is de kans ook wel reëel dat ze terug naar de gevangenis zullen vliegen. Maar goed, dat is natuurlijk toekomstmuziek.
Ja. Maar dat dat allemaal zo lang duurt, hè? De nabestaanden vinden dat erg, ja. Dat lijkt mij niet meer dan logisch. Waarom laat zo'n proces zo lang op zich wachten?
Ja, voor de nabestaanden, die vinden dat inderdaad heel erg. Hun advocaat, Thomas Gidis, die noemt dat echt betreurenswaardig, dat die zaak niet sneller voor de rechters is gekomen. Volgens hem zijn de feiten driest, zeer ernstig en tegelijk ook eenvoudig. Dus ze snappen niet zo goed waarom dat dan meer dan 3 jaar moet duren. Mm-hmm. Natuurlijk, zij begrijpen, denk ik misschien ook wel, of de advocaat dan begrijpt daar eens ook wel, dat er is een limiet hoe lang je iemand in voorrechtenis kan houden. Dus ja. Dat ze dan worden vrijgelaten, is ook niet helemaal onlogisch. Maar boven voor die nabestaanden is dat natuurlijk een bittere pil.
Ja, heftig. Oké, Mark, slotvraagje nog over deze zaak. Je zei het in het begin al van de podcast. Dit dossier staat wat symbool voor gaybashing en homohaat. Heeft het onderzoek dat ook aangetoond?
Ja, dat is mij nog niet helemaal duidelijk geworden. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft nooit een motief meegedeeld na de feiten. Dus zij hebben altijd gezegd van ja, we houden met alle pistes rekening. En de 3 protagonisten, de 3 tieners, die ontkennen met klem dat hun daden zijn ingegeven door homohaat. Maar goed, stel dat er een proces komt, dan denk ik dat daar nog uitvoerig over gepleit zal worden.
Oké, Mark, bedankt om dit allemaal zo helder en vakkundig toe te lichten.
Dat is graag gedaan.
Rest mij nog de luisteraar te bedanken en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Stemmen van Assisen. Met wie? Dat hoor je dan.
Tot volgende week.
Dit was de Stemmen van Assisen, een podcast van Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Mark Cliffman en mezelf, Nathalie Delporte, die er ook de productie bij nam. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar VRT... En voor de montage, dikke merci aan Benjamin Hertogs van House of Media.